collecte bestemd is voor de diaconie. Aanstaande zondag 6 oktober zal er, zo de Heere wil, in de morgendienst een leesdienst zijn. En om 7 uur 's avonds hoopt u dan dominee Vlietstra uit Zeist voor te gaan. Op woensdag 2 oktober, aanstaande woensdag, zal, zo de Heere wil, de eerste maal de Bijbelkring plaatsvinden. We beginnen om 8 uur en iedereen is hartelijk welkom. En dan nog een mededeling ten aanzien van de catechisaties. Ik hoef dat allemaal niet in details te noemen. Het staat uitvoerig in het deze afgelopen week verschenen gemeenteblad. Ik wil de catechisanten nog even eraan herinneren dat de tijden voor een deel gewijzigd zijn. Neem daar goede nota van. En dan beginnen we dus met die gewijzigde tijden deze week. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 5 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 5, vers 1 en vers 2. Neem, Heer, mijn bange klacht ter oren en sla iedere zucht mijn hart ontgleden. We lezen het woord des Heren uit de uit het 12e hoofdstuk van de Openbaring aan Johannes. De Openbaring aan Johannes, het 12e hoofdstuk. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het laatste vers van Psalm 68. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. Openbaring 12. En er werd een groot teken gezien in de hemel. Namelijk een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden waren 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer ze het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar ze een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degenen die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugels van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar ze gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht der slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee.
Thank you.
gemeente, nog een keer willen we luisteren naar wat onze belijdenis in onze catechismus verklaart bij de zesde bede van het Onze Vader. Die zesde bede die luidt: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En daar geeft onze catechismus in vraag en antwoord 127 in de 52ste zondag de volgende verklaring van. Dat is: dewijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. We willen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en zijn zegen over de bediening van zijn woord bidden. Dan willen we in onze gebeden voorbeden doen voor de zieken. Nog altijd is broeder Schuurman in het Azu. Er is gelukkig, Godezijdank, wat vooruitgang. En we hopen en bidden dat de Heere dat wil bestendigen. Broeder Vernoot is ook in het ziekenhuis in opgenomen. Hij in het ziekenhuis in Zeist. Hij had ernstige ademhalingsmoeilijkheden. Het gaat nu ook wat beter met hem. En in het ziekenhuis in Zeist is ook opgenomen Gerrit Kuiper met oogletsel. Dat zo ernstig was dat hij gisteren aan een van zijn ogen moest worden geopereerd. Dan willen we dankzegging doen voor een drietal gezinnen in de gemeente waar de Heere een kind deed geboren worden. Dat is bij het gezin Arissen in Langbroek, het gezin van Vulpen van de Lange Dreef en het gezin van Ekkeveld van de Sterkenburgerlaan. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heere, we mogen met elkander nog weer uw heilig aangezicht zoeken, nu gij ons in dit morgenuur bijeenbrengt in uw huis. We zijn gespaard, we zijn verzorgd, het heeft ons aan niets ontbroken. Uw goedertierenheden zijn er nog en we delen er nog in, we worden erdoor omringd, we worden erdoor onderhouden. Heere, in vele opzichten hebt u ons opnieuw uw goedheid betoond en bewezen. En ook al is het leven voor sommigen van ons niet gemakkelijk, ook al zijn er ook in ons midden die door tegenspoeden heen moeten en die zorgen en moeite hebben, en toch, Heere, het feit dat we nog in het land der levenden mogen zijn, dat we nog in het heden der genade mogen zijn, dat alleen al stemt tot dankbaarheid en tot verwondering. U had het ook nog heel anders met ons kunnen doen. Als u naar waardigheid of verdiensten aan onze kant had gehandeld, dan zouden wij er niet eens meer zijn. En dan zou er ook geen genadewoord van u meer klinken. En zouden we geen gelegenheid meer krijgen om te horen wat tot onze vrede dient. Dan was de deur der genade voor eeuwig gesloten. En dan was het voor ons een buitenste duisternis. Maar u draagt en verzorgt ons nog. En u geeft ons nog deze plaats op uw aardbodem. Onder uw woord. Gegeeft ons nog deze plaats, Heere, waar wij het ook vandaag op deze zondag weer mogen horen wat tot onze vrede dient. O, wij bidden van u, maak ons er klein onder en laat het ons tot verootmoediging stemmen. En laten wij ook de gelegenheid die u ons vandaag nog geeft mogen gebruiken, ons die gelegenheid ten nutte makende, opdat wij op deze zondag waarlijk bezig zullen zijn in de dingen van uw dienst en van uw koninkrijk, opdat onze ziel daar profijt van mag hebben. Zegen dan ook uw woord, als we dat vanmorgen weer mogen gaan beluisteren. En het onderwijs dat we uit de schriften ontvangen. Heere, wilt u dat heiligen aan onze harten? En wilt u ons doen verstaan wat u ons in deze te zeggen hebt? Opnieuw willen wij aan de hand van ons leerboek gaan luisteren naar de bedoeling die u ermee had, Heere Jezus Christus. Toen u de discipelen de bede op de lippen legde, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En als we daarover nadenken, dan gaat het over een strijd die gestreden moet worden. Een geweldige strijd, Heere, waar wij het altijd in zullen moeten verliezen, maar waarin gij juist wilt bewijzen dat uw kracht in zwakheid volbracht wordt. Heere, laten we die strijd kennen. Dat is al een wonder als we die strijd mogen kennen. Van nature ligt dat heel anders in ons leven. Maar als gij ons leven omzet en ons hart verandert en ons aan u en aan uw dienst verbindt, dan komt er ook die strijd. Heere, maak uw volk en kinderen daarin getrouw. Geef hen kracht en moed en ondersteuning. En wilt u geven, o Heere, dat wij dat persoonlijk mogen leren ondervinden, dat uw kracht in onze zwakheid volbracht wordt. Zegen uw woord als we het mogen gaan beluisteren. En wilt u erin meekomen, wilt u hem die geroepen wordt om uw woord te verkondigen, mond geven en woorden in de mond geven, opdat hij mag spreken naar de zin en mening van uw geest. En geef ons allen oren om te horen, ja ook een hart om te verstaan, opdat zo in ons samen zijn ondervonden mag worden, Heere, dat u in ons midden bent. Dat u ons niet voorbij gaat, dat u ons niet aan ons lot overlaat. Dat u het ons niet zelf maar laat uitzoeken en dat we niet zo met onze godsdienst alleen bezig zijn. Maar geef, Heere, dat we u als de God van alle genade in Christus en door uw geest mogen kennen als die God die ook onder ons nog wilt werken. We dragen aan u op alle die niet naar de kerk kunnen, Heere. Er zijn zieken. Er zijn mensen die door ouderdom niet meer naar de kerk kunnen gaan. Er zijn er die wettig verhinderd zijn. Denkt u aan hen allen. Denkt u bijzonder aan hen die in het ziekenhuis verblijven. Of op een andere plaats zijn waar ze verzorgd en waar ze behandeld worden. Denk aan ze, Heere, in al hun noden en in al hun behoeften. We dragen aan u op opnieuw, broeder Schuurman. En we willen u ervoor danken, Heere, dat er zij het langzaam toch wat verandering, wat verbetering mag worden geconstateerd. Gaat u met hem verder? Wilt u hem verder ook oprichten? En hem gedenken in uw rijke gunst. Hij is zo afhankelijk van u, Heere. O, het is van ons allemaal waar. Maar als we zo ziek zijn en als het er zo diep doorheen moet, dan worden we het beter nog gewaar dat we zonder u niets kunnen en dat het van u moet komen. Laat zijn oog dan ook maar steeds op u, de Heere, gericht zijn. En laat hij het uit uw handen ook ontvangen mogen, Heere, wat hij voor het lichaam en wat hij voor de ziel van noden heeft. Wees ook met broeder Vernout, die zo onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen in de afgelopen week. U hebt zijn leven nog gespaard, Heere. Ach, zorgt u ook verder voor hem. In al de moeite, in al de gebreken die hij wat zijn lichaam betreft heeft. En laat hij ondervinden dat u in alle noden wilt voorzien. Meest nog ook in de noden van zijn ziel. Wilt u ook Gerrit Kuiper gedenken, Heere? U weet, hij is opgenomen in het ziekenhuis en moest gisteren daar een oogoperatie ondergaan. Daar hebt u hem doorheen geholpen. U hebt het nog wel gemaakt. Doe dat ook verder, Heere. En laat hij ook in zijn jonge leven nu al ervaren mogen dat hij u nodig heeft. Dat zijn vader en moeder nu niet voor hem kunnen zorgen. En dat het tenslotte ook de dokter niet is die hem de gezondheid kan geven. Maar dat dat bij u vandaan moet komen. Laat hij het dan zelf veel bij u zoeken. Herstel en genees hem. en geef dat ook deze weg voor hem en voor het gezin waartoe hij behoort nog tot zegen zal mogen wezen. We danken u ook voor vreugden en voor bijzondere zegeningen die u geschonken hebt. Er zijn 3 gezinnen in het midden der gemeente, heren, waar u in de afgelopen week de oudervreugde geschonken hebt, toen u een kind aan de zorgen van de ouders wilde toevertrouwen. Het was in geen van 3 gezinnen de eerste keer, maar het is toch steeds weer, als u het geeft, een wonder, een bewijs van uw grootheid en van uw goedheid, als u mensen deze gaven schenkt. Maar wat een verantwoordelijkheid brengt het ook mee voor de ouders. Wat een opdracht is er tegelijkertijd in begrepen. Mogen ze bij de dankbaarheid die gepast is, tegelijkertijd ook leven in afhankelijkheid van u. Met een biddend opzien tot u om van u bekwaamheid en krachten te ontvangen bij de vernieuwde taak. Zegen ze in uw gunst en in uw goedheid. En wil de moeders bijzonder ook gedenken en hen sterken en weer oprichten. Dat vragen we bijzonder ook voor zuster Van Vulpen, die in het ziekenhuis haar baby op een operatieve wijze moest krijgen. Wil haar bijzonder ook uw bijstand niet ontzeggen en haar gedenken in uw gunst. Maak gij het zo wel, heren, ook met anderen die we niet met namen noemen, maar die zorgen hebben en die moeite doorworstelen. Laten we het toch bij u zoeken. U beschaamt niet degene die het van u verwachten. U bent nabij de ziel die tot u zucht. U troost het hart dat schreiend tot u vlucht. En laat zo uw gunst nog rijkelijk aan ons geopenbaard worden. Voor het tijdelijke en meer nog voor het eeuwige. Vergeef onze zonden, Heere. Scheld ons kwijt wat wij misdeden en hoor ons nog naar de grootheid van uw barmhartigheid om Jezus wil. Amen. We zingen nu Psalm 74, het 18e, 20e en 22e en 21e vers. Psalm 74, vers 18, 20. En 21, geef het wild gedier dat niets in het woen ontziet, en dat elk verdrukt uw bijstand eens erlang. Reis op, o God, reis op, toon uw gezag. Gemeente, tot tweemaal toe hebben we nu stilgestaan bij de bede: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. We hebben geprobeerd uit de schrift te verstaan wat verzoeking is. En we zagen dat de schrift op drieërlei manieren over verzoeking spreekt. Wij, mensen, kunnen God verzoeken. Tweede, God kan ook de mens verzoeken, maar dan in de zin van beproeven. En het derde, de duivel kan een mens verzoeken. En dan is verzoeken inderdaad verzoeken. Dat wil zeggen tot zonde proberen te brengen, te laten struikelen en vallen. We hebben, toen we deze dingen overdachten, zo hier en daar wel even een klein beetje een onderdeel, een detail uit antwoord 127 meegenomen in de prediking. Maar het antwoord zelf hebben we eigenlijk nog niet nauwkeurig gelezen. Dat willen we vanmorgen doen. Dus antwoord 127, waarbij het u direct opvalt dat onze catechismus bij de verklaring van de zesde bede heel sterk de nadruk legt op de geestelijke strijd. Gods kerk, Gods volk heeft een strijd op aarde en in die strijd is het niet gemakkelijk. Dat hangt onder andere samen met de sterkte van de vijanden tegen wie we gestreden moet worden. En dat het niet gemakkelijk is, hangt in de tweede plaats samen met het feit dat Gods kinderen in zichzelf zo uitermate zwak zijn. Zo zwak dat ze geen ogenblik kunnen staande blijven. Ja, er is een strijd. Dat onze catechismus dit zo uitlegt, dat is bijbels. Want ongetwijfeld, u bent mij in gedachten al voor, de Bijbel heeft het ook meer dan eens over een strijd. Paulus schrijft aan Timotheus: strijd de goede strijd des geloofs. Het geestelijk leven, dat is maar niet iets van vakantie houden alleen, in figuurlijke zin. Het geestelijke leven, dat is niet altijd maar rust hebben en ongemoeid gelaten worden. Het geestelijke leven, het leven van Gods kerk op aarde, dat is inderdaad een strijd. En Paulus heeft dat zelf ook ondervonden als hij aan het eind van zijn leven gekomen is en als hij terugkijkt en tegelijkertijd vooruitziet, dan komt hij tot dit getuigenis: ik heb de goede strijd gestreden. En hij heeft zijn leven ook als een strijd ondervonden. En niet alleen maar omdat hij nu eens de Joden en dan weer de heidenen tot vijanden had. Niet alleen maar omdat hij in zijn leven en op zijn werk, op zijn zendingsreizen schipbreuk geleden heeft en geeselslagen in ontvangst heeft moeten nemen enzovoort. Maar Paulus heeft het in zijn persoonlijk leven ook ondervonden dat hij geestelijke vijanden had. Heeft hij daar niet over geschreven in dat bekende laatste deel van de Efezebrief? Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En als hij dan de Efezische christenen over die strijd schrijft, dan spoort hij ze tegelijkertijd aan om de geestelijke wapenrusting aan te doen. Want alleen bekleed met die geestelijke wapenrusting zal een mens staande kunnen blijven in de boze dag. Dus u ziet, als onze catechismus die gedachte van de strijd naar voren haalt, dan is dat een bijbelse gedachte. Wij willen over die strijd vanmorgen gaan nadenken. We letten op de partijen in die strijd, op het verloop van die strijd en op de afloop van die strijd. De partijen, dat is allereerst wat onze catechismus hier onder woorden brengt, dewijl wij van onszelf enzovoort. Aan de ene kant in die strijd staan wij, dat wil zeggen de ware gelovigen. Allen, al degenen die de Heere in waarheid hebben leren kennen en liefhebben. Wij. Het zou natuurlijk niet juist zijn om dat nu zomaar in één keer op heel de gemeente te plakken en op de hele gemeente toe te passen. Laten we wel zijn, van nature geldt dit in ieder geval niet van de mens. Van nature zijn we wel strijders, maar strijders tegen God. En van nature kennen we deze strijd waar het nu over gaat niet. We zijn wel vijanden en we hebben ook vijanden, maar in onze belevingswereld is God onze vijand. Ja, dat zullen we zo niet zeggen. Maar het feit dat wij tegen hem strijden, het feit dat wij hem ongehoorzaam zijn, het feit dat wij zijn wil niet doen, dat we onder zijn scepter niet buigen, dat alles openbaart toch wel dat wij hem als onze tegenstander beschouwen. En in ieder geval, wij zijn zijn tegenstanders. En onze bondgenoot, in die strijd tegen God, in dat verzet, in die rebellie, onze bondgenoot, dat is de duivel. En we staan aan zijn kant en we doen zijn wil en we luisteren naar zijn stem. Hij heeft macht over ons. Hij heeft ons helemaal in zijn macht. Maar wat is er nou gebeurd? Dit is er gebeurd in het leven van een aantal mensen, dat God op een onwederstandelijke manier in hun leven is ingekomen en dat God door zijn Heilige Geest een algehele, een grondige verandering heeft tot stand gebracht, waardoor vijanden tot vrienden gemaakt zijn. Dit is er gebeurd bij velen, dat de Heere hen in zijn genade heeft aangegrepen en dat hij hen uit het kamp van zijn tegenstander, de boze, gehaald heeft en dat hij ze overgebracht heeft in het koninkrijk van zijn zoon, het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. God heeft ze van meester van koning doen veranderen. En niet langer staan ze onder de heerschappij van de vorst der duisternis, maar hij heeft in hun hart de onberouwelijke keus, de onberouwelijke bekering gewerkt, zodat zij niet langer vragen aan de boze wat hij wil dat ze doen zullen, maar zodat het hun bede geworden is: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Anders gezegd, hun hart is ingewonnen voor de dienst des Heren. De Heere heeft zichzelf begeerlijk en lieflijk voor hen gemaakt. De Heere heeft zich in hun leven geopenbaard als een genadig en een barmhartig God. En toen hebben ze inderdaad de goede keus mogen maken. En wat hen vroeger een last was, God dienen, God gehoorzamen, naar zijn wil vragen en handelen, dat is hen nu een lust geworden. En wat hen vroeger een lust was, de zonde dienen, de boze volgen, dat is hen nu een last geworden. Ze staan dus aan een andere kant. De fronten zijn anders geworden. En wat vroeger hun bondgenoot was, is nu hun vijand geworden. En terwijl ze vroeger in vijandschap tegen God leefden en in bondgenootschap met de duivel, leven ze nu in beginsel in liefde tot God en kunnen ze geen bondgenoten van de duivel meer zijn. Betekent dat dat er van die vroegere bondgenootschap nou niks meer over is? En dat er van die vroegere vijandschap tegen God helemaal niets meer te vinden is in hun leven? Helaas, en zij zullen van zichzelf moeten zeggen dat er nog zoveel van dat verkeerde in hen achterbleef. Ze hebben nog heel wat van die vroegere vijandschap in hun ziel. Ze leven het niet meer uit, gelukkig niet, dat kan niet meer. In beginsel is er zoveel veranderd en kunnen ze ook niet meer terug. Ze kunnen nog wel eens terugvallen, maar ze kunnen nooit meer terugkeren. Maar dat er toch nog zoveel van dat vroegere, van dat zondige van vroeger, van dat afkerige en van die bondgenootschap met de duivel overgebleven is, het is helaas waar en het stemt hen tot smart en tot droefheid. En ze klagen zich daaromtrent bij de Heere gedurig aan. Gemeente, als het over die omzetting, over die verandering, over dat uit het kamp van de duivel gehaald en in het kamp van Christus gebracht worden gaat, kunt u dan zeggen dat dat bij u ook gebeurd is? Kijk, we willen nadenken over antwoord 129 en dat eerste woordje wat we tegenkomen, het tweede woordje, het woordje wij, dat plaatst ons al direct voor die vraag. Kunnen wij dat van onszelf zeggen? Nee, beter gezegd, wij kunnen het misschien van onszelf wel denken te zeggen, maar dat is ook zo beslissend nog niet wat wij van onszelf denken en zeggen. Zegt God dit van ons? Weet de Heere van die verandering af? Is het zijn werk geweest dat we de goede keus mochten doen? En mogen wij op grond van wat de Heere gedaan heeft nu ook inderdaad zeggen, ja, dit weet ik. God is begonnen. Hij is me te sterk geworden. Hij heeft mij in beginsel losgemaakt uit die macht van zonde en Satan. En hij heeft mij liefde tot zijn persoon, tot zijn werk, tot zijn dienst, tot zijn rijk gegeven. Dan kennen we ook de strijd waarover het hier gaat. En dan worden we ook opgeroepen tot die strijd. Dan zegt Paulus het niet alleen tot Timotheus, maar tot al degenen die met Timotheus die goede keus hebben mogen doen. Strijd, de goede strijd des geloofs. Maar die mensen, die wij, die de overgang hebben meegemaakt, die de Heere leerden lief krijgen, die de zonde leerden haten, dat zijn geen helden. Dat zijn geen mensen die die strijd in eigen kracht wel aan kunnen. Ze moeten wel strijden, jawel, daar worden ze toe geroepen. Maar wat komt er van terecht? Helaas moet gezegd worden dat ze vaak laf zijn. En dan op de vlucht slaan. Zoals de discipelen deden toen de Heere Jezus gevangen genomen werd. Ze sloegen op de vlucht. En zo zijn er heel wat van Gods kinderen die, als ze aan bepaalde perioden in hun leven terugdenken, met beschaamde kaken moeten erkennen dat zij ook van het slagveld zijn weggevlucht menigmaal. En dat ze de wapens die ze hadden gekregen hebben neergeworpen in angst en in vrees. En dat zij tegen de vijand niet op konden en niet op durfden. En op andere tijden, moet ook gezegd worden, op andere tijden zijn ze misschien niet laf, maar zijn ze wel traag. En spannen ze zich helemaal niet in. En laten ze zomaar de vijandelijke machten toe in hun leven. Maar of ze nu laf zijn of dat ze nu traag zijn, zwak zijn ze altijd. Zwak. En al zouden ze zich te weerstellen, dan ondervinden ze inderdaad hun zwakte. In hen is geen kracht en geen wijsheid en geen moed bij het duister dat de hemel dekt. En terecht zegt onze catechismus dan ook in de verklaring van deze bede, dat wij zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden dat wij zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan.
niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Zo zwak. En de andere partij, die bestaat uit minstens drie vijanden. Drie worden er hier genoemd. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. En dat zijn doodsvijanden. Die er maar niet op uit zijn om zo nu en dan eens een verwonding toe te dienen. Die er maar niet op uit zijn om Gods kinderen een been te breken. Of een arm uit het gelid te rukken. Of een oog uit te steken. Maar die vijanden zijn er op uit om hen om te brengen. En ze rusten niet voordat ze dat bereikt hebben. Het gaat hen er niet om, om hen te verwonden en hen op een ziekbed neer te leggen, geestelijk gesproken. Maar het gaat deze vijanden erom dat die kinderen God zullen omkomen. En dat er niets van hen terechtkomt, dat ze toch nog verloren zullen gaan. En vandaar dat de aanvallen die ze uitrichten verschrikkelijk zijn, hevig, dodelijk. Het is geen geringe zaak om zulke vijanden te hebben. Het is geen geringe zaak, dat zal bloed en zweet en tranen kosten. Een hevige worsteling wordt het deel van Gods kinderen. Want kijk maar naar die vijanden. Neem ze stuk voor stuk maar eens even in ogenschouw. Daar is de duivel. Ik zal over die duivel, na wat we vorige week van hem gezegd hebben, niet zo heel veel meer zeggen. U weet, hij is de verzoeker. Hij is de mensenmoordenaar. Hij is de leugenaar. Hij is de oude slang die de hele wereld verleidt. En al die titels die hij draagt, die doen hem inderdaad al kennen als een doodvijand. Als een ontzaglijke tegenstander. Als een uitermate gevaarlijke partij. De mensenmoordenaar. De verleider. Blijf maar bij hem uit de buurt zoveel als u kunt. En onderschat hem alstublieft niet, want hij is gevaarlijk en gevaarlijker dan wij denken. Wees toch zo argeloos. De tweede die hier genoemd is, dat is de wereld. En wat wordt er nou met de wereld bedoeld? In de Bijbel wordt op verschillende manieren over wereld gesproken. Maar één betekenis van het woord wereld is de boze wereld. De verdorven wereld. Zo komen we dat bijvoorbeeld tegen in de eerste brief van Johannes. Als hij in zijn tweede hoofdstuk van deze brief waarschuwt: hebt de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Dat is de gevaarlijke, de boze, de vijandige wereld. De wereld die onder de heerschappij van Satan staat. De duivel die de eerste in dat rijtje van vijanden was. De overste van deze wereld heet hij immers. Nu, in zijn gevolg komt die wereld, die boze wereld, ook als zo'n doodvijand op het volk des Heren aan. Wat is dat dan voor een wereld? Dat is een wereld waarin je, laat ik maar een paar dingen noemen, waarin je bezoedeld wordt, waarin je verontreinigd wordt, waarin je besmet wordt, waarin je geïnfecteerd wordt. In deze wereld gaan ideeën rond die vijandig zijn aan God en aan zijn woord. En die komen binnen in het leven van al de inwoners van deze wereld. Die raken ook het denken en het doen van Gods kinderen. En die besmetten hen menigmaal als ze niet oppassen. Leven in deze wereld, dat zou je kunnen vergelijken met het reizen over een ongeplaveide, vuile, smerige weg, waardoor je bezoedeld en bevlekt wordt. Wat is het voor een wereld waarin wij leven? Het is een wereld die vol is met strikken. Ik verwees zojuist even naar een woord van Johannes in zijn eerste brief. Als hij zegt, heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. En dan zegt hij ook wat dat is, wat in de wereld is. En dan moet u eens letten op de strikken die in deze wereld gespannen zijn. Het is dus een smerige weg waar je overgaan moet. Maar op die vuile, smerige weg, daar zijn her en der ook allerlei valkuilen en strikken gespannen. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Daar heb je al drie van die strikken. De begeerlijkheid des vleeses. En de begeerlijkheid der ogen. En de grootsheid des levens. En er, zo gaat er een verlokkende macht ook van de wereld uit. De wereld is ook dodelijk. Het is een doodvijand. Je kunt door de wereld zo in beslag genomen worden. Dat je in je geestelijk leven, in je geestelijk bestaan niet meer omhoog kunt. De wereld kan zo zwaar aan je trekken en aan je hangen. Dat je naar beneden getrokken wordt. En net als iemand die in het water is en die zwemmen moet, maar die een zware steen om zijn hals gehangen kreeg. Zo kan de wereld een kind Gods naar beneden trekken. Zodat hij nog zou moeten omkomen en verdrinken. De wereld is ook een vijandige wereld. Zegt de Heer Jezus dat niet. Ze hebben mij gehaat. Hij heeft ondervonden de haat van deze boze wereld. En die haat die richt zich niet alleen tegen hem. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. En dat komt bij tijden in de geschiedenis van Gods kerk heel duidelijk uit. Dan denk ik aan de geloofsvervolgingen. Dan denk ik aan de brandstapels. En aan al de martelingen die uitgedacht zijn. Waarin de wereld, soms ook de godsdienstige wereld, haar gramschap heeft uitgegoten over de belijders van de naam des Heren. En de volgelingen van Christus. De wereld is ook een wereld vol onrust. Daar kan Gods kind geen rust vinden. Te midden van al die onrust, de goddelozen, zegt de Bijbel, hebben geen vrede. Ze zijn als een voortgedreven, opgezweepte zee, waarvan de golven en de wateren modder en vuil opbruisen. En zo is ook de wereld een vijand. En dan is er, naar de uitleg van onze catechismus, nog een derde vijand. En dat is ons eigen vlees. Dat is de vijand binnenin de vesting. Als je de strijd die hier getekend wordt ziet in termen en in beelden van vroeger, dan kun je de christen als zo'n belegerde stad zien. Aan de buitenkant van de muren, daar liggen de duivel en de wereld. En ze proberen binnen te komen met list. En met geweld, er worden aanvallen gericht op de poorten en op de muren. En hier wordt een bres geslagen en daar bezwijkt een poort. En zo dringt de vijand van buitenaf naar binnen. Maar het erge bij deze belegerde vesting is dat er ook binnen de muren een vijand is. Die huilt met de vijand buiten de poorten. Die samenspant, die gemene zaak maakt. Een verrader. En dat is ons eigen vlees. Dat is het inwonend verderf. En ziet u, toen die keus gemaakt werd, en toen waren ze van die ellende, van die zonde, van dat verderf nog niet af. Helaas ondervinden ze vaak dat die vijand van binnen er ook nog is. En dat is dan tegelijk de zwakheid van Gods kerk. De zwakheid. Want die vijand aan de binnenkant, wat doet hij? Die zendt niet alleen berichten naar buiten, waardoor de duivel en de wereld weten waar de zwakke plekken zijn. Maar als die vijand van binnen dat eigen vlees de kans voorziet, dan zet hij stiekem de poorten open. Zodat de verleider en de verzoeker naar binnen kan. En zodat de ellende niet te overzien is. Dat is de oorzaak van onze zwakheid. Dat we ons eigen vlees bij ons hebben. Daardoor zijn we tegen de vijanden aan de buitenkant van de muur nooit opgewassen. Omdat ons vlees altijd de verkeerde kant ziet. Kiest. We hebben er voorbeelden van in de Bijbel. Het was tenslotte Davids eigen vlees. Dat er de oorzaak van was. Dat Satan via de begeerlijkheid des vleeses zijn greep op David kreeg. Toen hij zijn eigen vlees zijn gang liet gaan. Toen hij het inwonend verderf de teugels vierde. Toen begon hij te begeren de vrouw van zijn naaste. En het resultaat was grote ellende, diepe ellende, zijn leven lang. En het was dat eigen vlees van Hiskia dat een parten speelde, waardoor de duivel en de wereld kans zagen via de strik van de grootsheid des levens. Hiskia te laten struikelen, namelijk toen dat gezantschap uit Babel kwam. En toen Hiskia in de verheffing van zijn goddeloze bestaan al die schatten in zijn paleis ging tonen. Om daarmee indruk te maken op die gezanten. Maar hij vergat geheel en al God de eer te geven. Grootsheid des levens. En daar was het zondige vlees van Hiskia gevoelig voor. Dat zijn de partijen. Een ongelijke strijd, zegt u. Ja, ongelijke strijd. Hoe moet dat ooit goed gaan? Nou, laten we letten op het verloop van die strijd. Er zijn drie fasen in het antwoord van op vraag 127 aangegeven. En de eerste fase is dat die aanvallen komen. En die aanvallen die komen niet zo nu en dan. Maar die aanvallen zijn er voortdurend. Ze houden niet op ons aan te vechten, die doodvijanden. Aanvechtingen zijn het. Soms vertwijfelingen. Soms angsten die in de ziel geworpen worden. Het ene moment mag er wat meer rust zijn, maar het is nooit vrede. En als er al eens wat rust is, dan is het een wapenstilstand, dan is het een gevechtspauze, maar dat duurt meestal niet zo lang. De strijd laait iedere keer weer op. Eigen zwakheid is daar de oorzaak van, dat zondige vlees zet die poort weer open. Er komen weer momenten van argeloosheid, van gebrek aan waakzaamheid, van traagheid. De duivel ligt op de loer, ontdekt weer een zwakke plek, de wereld spant weer een strik. En zo gaat dat maar door, zo gaat dat maar door. Onafgebroken, ze houden niet op. De tweede fase in die strijd is dat Gods kinderen het verliezen. Ze lijden voortdurend de nederlaag. Dankzij die zwakheden en dankzij de kracht van de tegenstanders. Zij kunnen niet staande blijven. Geen ogenblik. Ze liggen neer. Ze vallen. Ze worden onderuit gehaald. De nederlaag is onvermijdelijk. Wie kan het tegen die doodvijanden uithouden? En toch, ondanks het verlies, ondanks de zwakheid, ondanks dat de vijand de overhand heeft, toch, en dat is de derde fase, dat is het wonderlijke, er wordt toch tegenstand geboden. Met de moed der wanhoop, zoals we dan zeggen, nee. Niet met de moed der wanhoop. Maar in de kracht van Gods geest. En daarom legt onze catechismus het ook in deze zin uit. Als hier gebeden wordt door de Heere Jezus, via het onderwijs van de Heere Jezus, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dan betekent dat ook dat de bidder vraagt om staande gehouden te worden en gesterkt te mogen worden door de kracht van Gods Heilige Geest. Want buiten die kracht van Gods Geest om, zou er alleen maar van een nederlaag sprake zijn. Er is ook van een nederlaag sprake. Er is ook van zwakheid sprake. Zulke zwakheid, zodanige krachteloosheid, dat we geen ogenblik kunnen staande blijven. En toch blijven ze staande. En als ze gevallen zijn, zullen ze toch weer opstaan. De rechtvaardige zal 7 maal vallen en toch weer opstaan. Hoe kan dat dan? Omdat God zijn kracht, de kracht van zijn geest, in hun zwakheid volbrengt. En hoe doet de Heere dat dan? Wat is die kracht van Gods geest? Oh, dat is de ene keer zus, de andere keer zo. Soms is dat doordat de Heere zijn woord met zoveel kracht toepast, waaruit ze moed mogen putten en krachten mogen ontvangen om opnieuw de vijand onder ogen te komen. Soms is dat doordat de Heere laat zien op de overwinning die hij in Christus al behaald heeft. En een andere keer is het weer langs een andere weg. Maar steeds weer daalt er vanuit het woord, toegepast door de Heilige Geest, in die zwakke, matte, moedeloze ziel een kracht neer, waardoor de dichter mocht zeggen: gij leert mijn vingeren ten strijde. Gij leert mijn vingeren ten strijde. Hoe dat dan gaat in die strijd. Gemeente, u kent hoop ik het boek van Bunyan, De Christenreis naar de Eeuwigheid. En als Bunyan vertelt hoe Christen op weg is naar uit de stad des verderfs naar het nieuwe Jeruzalem. Dan vertelt Bunyan ook dat Christen op een gegeven ogenblik in de vallei van de verootmoediging een ontmoeting heeft met Apollyon. En dat is een afzichtelijk wezen. En als Apollyon op Christen aankomt, dan begint hij eerst een gesprek. Het is een hels gesprek. Een gesprek in ieder geval van zijn kant, waarin hij er alles op zet om Christen bang te maken en hem tot afval van God en van Christus te bewegen. Hij vraagt wie hij is. En Christen vertelt dat hij komt uit de stad des verderfs. Oh, zegt Apollyon, dan ben je een onderdaan van mij. Dan hoor je bij mij, want die hele stad is mijn gebied. Ja, zegt Christen, ik hoorde ook bij u. Maar ik ben van meester veranderd. Dat neem ik niet, zegt Apollyon. Dat je van meester veranderd bent, je moet terugkeren in mijn dienst. Dat kan ik niet, zegt Christen. Want ik heb hem, mijn nieuwe meester, mijn woord gegeven. En dan begint Apollyon op een hele venijnige manier Christen bang te maken. Hij zegt, maar die meester die wil van jou niks weten. Je kan wel zeggen dat je je woord aan hem gegeven hebt, maar hij wil van u niets weten, want ga maar eens na. Hoe vaak ben je hem al ongehoorzaam geweest? Je bent een verkeerde weg ingeslagen om van het pak op je schouders verlost te worden. Je bent omdat je niet op het pad op de stenen gelet hebt al in de poel moedeloosheid neergezonken. Je hebt geslapen in het prieel waar je ook nog je perkament bent kwijtgeraakt. Ah, wat denk je, zou die nieuwe meester van u nog willen weten, als je zo met hem handelt en zo onachtzaam en ongehoorzaam bent? En dan kan Christen niet anders doen dan zeggen, u hebt gelijk. Maar twee dingen moet ik u daarbij zeggen, zegt Christen. Dat ik zo ben, dat is omdat ik in die stad des verderfs geboren ben. Daar heb ik die verkeerdheden al aangeleerd, toen ik nog in uw dienst was. En in de tweede plaats, al die tekortkomingen en die zonden, die heeft mijn meester me vergeven. En dan laat ik het u mogen voorlezen uit wat Bunyan dan zelf schrijft. Toen barstte Apollyon in hevige woede uit en zeide, ik ben een vijand van deze vorst. Ik haat zijn persoon, zijn wetten, zijn volk. En ik ben uitgetrokken met het doel u te wederstaan. Apollyon, zei Christen, weet wat ge doet. Want ik ben op de heerweg van de koning. Op de weg der heiligheid. Daarom wees gewaarschuwd. Toen ging Apollyon over de gehele breedte van de weg staan en zeide: ik ben hiervoor niet bang, bereid u tot de dood, want ik zweer bij de afgrond van de hel dat ge niet verder zult komen. Hier zal ik uw ziel verderven. En meteen wierp hij een brandende pijl naar Christen's borst, maar Christen had een schild aan zijn arm, waarmee hij de pijl opving en zo de dodelijke werking verhinderde. Toen trok Christen zijn zwaard, want hij zag dat de tijd werd ook te beginnen. Apollyon trad snel op hem toe, terwijl hij zijn pijlen zo dicht als hagel op hem afschoot, waardoor hij ondanks alle afweer van Christen hem in het hoofd, in de hand en in de voet verwondde. Dat was de oorzaak dat Christen even terugdeinsde. En daarom zette Apollyon zijn werk met snelheid voort, maar Christen schepte weer moed en bood weerstand, zo dapper als hij kon. En deze hevige strijd duurde meer dan een halve dag, zodat Christen bijkans uitgeput was, want door zijn wonden verzwakte hij hoe langer hoe meer. Apollyon bemerkte zijn voordeel en kwam steeds dichter op Christen toe. Hij begon met hem te worstelen, waardoor Christen op de grond viel, zodat het zwaard hem uit de hand vloog. Toen zei Apollyon: nu heb ik u in mijn macht. En het scheelde niet veel of hij had hem doodgedrukt, zodat Christen aan zijn leven begon te wanhopen. Maar terwijl Apollyon zich gereed maakte om met een laatste slag aan het leven van Christen voor goed een einde te maken, strekte deze, alsof God het zo wilde hebben, zijn hand uit naar zijn zwaard, greep het en zei: verheug u niet over mij, o mijn vijandin, al ben ik gevallen, ik zal weer opstaan. En daarop gaf hij hem een dodelijke stoot, zodat hij terugdeinsde als iemand die dodelijk is getroffen. Christen bemerkte dit en ging weer op hem af, zeggende: ja, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. En daarop spreidde Apollyon zijn drakenvleugels en spoedde zich weg, zodat Christen hem voor een tijd niet meer zag. En zo is het. Zo is de kracht van Gods Heilige Geest het deel van Gods kinderen. Soms maken ze het mee dat ze geen wapen meer in de hand hebben. En dat de aanvallen zo hevig zijn dat ze beginnen te vrezen voor hun leven. En dat ze nog een keer zullen omkomen. En dat ze toch nog verloren zullen gaan. Want Satan kan en met zijn list en met zijn geweld zoveel op hen inwerken dat ze inderdaad alle moed verliezen. En als ze dan geen houvast meer hebben aan het woord, als ze dan geen steun meer hebben aan de kracht van Gods geest, dan hebben ze de dood voor ogen. Niemand zorgt meer voor hun ziel. En dan op het alleronverwachtst, als de nood soms het grootst is, schenkt de Heere opnieuw door de kracht van zijn Heilige Geest dat de ogen open gaan. Bunyan schreef: alsof God het zo bestuurde. Christen greep om zich heen. Hij vond zijn zwaard en dat gaf hem opnieuw moed. En hij durfde de strijd weer in. En zo zorgt de Heere ervoor dat ze meer dan overwinnaars zijn. En dan zijn we gelijk bij de afloop van de strijd. Apollyon droop af, zagen we. En Christen had enige tijd geen last meer van hem. En dan blijkt dus inderdaad dat in die ongelijke strijd, door de kracht van Gods geest, een zwak mensenkind, die in zichzelf tot niets in staat is, toch niet hoeft onder te liggen. Als de Heere die kracht van zijn genade maar laat invloeien in hun zwakheid, dan zijn zelfs die zwakkelingen sterk. Alleen dit: ze behalen de overwinning voor een klein poosje. Maar Satan komt terug. En de wereld komt ook terug. En het eigen vlees komt ook terug. En het is weer strijden. Soms tot op het sterfbed toe. En wat kan de duivel het ook een stervend kind des Heren nog moeilijk maken? Wat kan het sterfbed ook nog beangstigd maken? Als hij allerlei zonden weer voor de aandacht brengt. En wat hoeft de duivel? Hij hoeft niet eens te zoeken naar allerlei zonden en ongerechtigheden. Zoals Apollyon tegen Christen zei, dit en dat was allemaal fout en allemaal verkeerd en allemaal wantrouwend en allemaal bewijs van ongelovigheid in zijn leven. Ach, de duivel kan bij elk van Gods kinderen op vuile kleren wijzen. En als hij dat doet, ook als een kind des Heren in lichamelijke zwakheid voor de poorten van de eeuwigheid ligt. Wat wordt er van ons in die staat, als de Heere ze dan alleen laat? Maar toch de Heere zorgt ervoor dat zij de overwinning zullen behalen. Niet zomaar eens een keer en nog eens een keer. Maar ten eenenmale, zegt dit antwoord. Dat is definitief. Als de vorst der duisternis voorgoed verslagen is. En dat zal dan hun werk niet zijn. Dan is net zoiets als toen David Goliath versloeg. David ging namens Goliath, namens Israël, de Filistijnse reus tegemoet. En toen Goliath verslagen was, was de overwinning behaald. En toen hoefden de Israëlieten niet anders te doen dan de vijanden te achterhalen. Ze hoefden niet eens meer te strijden. Want David had voor hen gestreden. En zo is het ook met het volk des Heren. Wat is hun overwinning anders dan ingaan in de overwinning van de meerdere David? Delen in zijn zegepraal. Hoe overwinnen ze hem dan? We hebben het gelezen in de Openbaring. Het hoofdstuk waarin het ook een en al strijd is. En de vrouw moet vluchten en de draak zit daar op haar hielen. En de draak zoekt haar te verslinden en die vergrimt op de overige van haar zaad. Maar wat staat er geschreven van dat volk des Heren? Zij hebben hem overwonnen. Door hun zwaard? Nee, hun zwaard deed hen dit land niet erven. Door hun boog? Nee, niet door hun boog en door hun pijl. Hoe hebben ze hem dan overwonnen? Door het bloed van het lam. Ze mogen ingaan in de overwinning die hij behaald heeft. Toen hij als het vrouwenzaad met vermorzelde verzenen de kop van het slangenzaad verbrijzelde. Dat kostte hem zijn bloed. Het bloed van het lam. Maar in het bloed van het lam ligt de overwinning op de hel. En door dat bloed en door het gelovig zien op en schuilen achter het bloed. Mag een zwak en nietig mensenkind met een verdorven bestaan en met eigen vlees dat een parten speelt en dat hem doet struikelen, toch overwinnaar zijn. Door het bloed van het lam en het woord hunner getuigenis, zegt Openbaring 12. En ze hebben zich voor dat getuigenis niet geschaamd. En zo gaat het in het leven van Gods kinderen. U moet er maar op bedacht zijn. We kunnen wel eens heel makkelijk denken over de dienst des Heren. En we kunnen ook wel eens heel makkelijk horen praten over het leven van Gods kinderen. Alsof het allemaal maar altijd door zonneschijn en vrede en noem maar op is. Zo oppervlakkig. Zo oppervlakkig wordt er wel eens over gesproken. Een strijd wordt gekend. De vijanden moeten we onder ogen zien. Eigen zwakheid wordt ingeleefd. Dat we verliezers zijn, dat gaan we aan de weet komen. Dat we niet staande kunnen blijven, dat worden we gewaar. Wat een smart en wat een angsten kunnen er dan ook in de ziel zijn. Maar het is in het leven van Gods kinderen ook geen onbekende zaak. Dat de Heere door de kracht van zijn geest hen weer opricht. Hen weer sterkt. Hen weer overeind doet staan. En het zwaard weer in de hand geeft. En vertrouwen schenkt. En uit de kracht van het woord doet leven. O, die dingen, daar weten ze uit de bevinding ook van. En dan is het een wonder in hun ogen. Ze hebben zichzelf leren kennen als verliezers. als mensen die voor die strijd zeker niet deugen. Maar als ze dan toch die kracht van Gods genade, van Gods geest mogen ondervinden. En weer weerstand kunnen bieden. En de verzoeker met het zwaard des geestes mogen afwijzen. Als ze zeggen, er staat geschreven. Zoals Jozef zou ik zo'n groot kwaad doen. En zondigen tegen God. Dan eindigen ze daardoor niet in zichzelf. En dan steken ze zichzelf niet een pluim op de hoed. Maar dan vallen ze in aanbidding neer. Om de Heere te danken. Dat hij zijn kracht in hun zwakheid wilde volbrengen. En dat hij ze niet aan Satan en aan de vijanden wilde overgeven. Maar dat hij door zijn genade en door zich te geven op die overwinning van Christus. Op dat bloed van Christus hen uitgeholpen en uitgered heeft. O ja, dan is het een moeilijk bestaan, het leven van Gods kinderen. Als ze het ernstig nemen. Het is niet gemakkelijk om een strijdend leven te moeten leiden. Strijdend ook nog tegen de vijand aan de binnenkant. Strijdend ook nog in die zin dat je het vlees, dat eigen vlees met zijn boze lusten moet kruisigen. En jezelf verloochenen. Dat is geen gemakkelijk bestaan. Maar er is ook geen rijker bestaan. Dan steeds weer te ondervinden dat de trouw Gods groot is. En dat de genade Gods verheerlijkt wordt. En dat de Heere sterkt. En dat de Heere nabij is de ziel die tot hem zucht. En dat hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En dat hij uit angsten en gevaren uitredt. En dat hij zich verheerlijkt. En dat in zijn kracht zij mogen staande blijven. En dan is er nog één ding. Leidt ons niet in verzoeking. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, en dat mag een christen ook afzonderlijk bidden, leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. Maar de Heer Jezus heeft het zo gezegd. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Betekent dat ook nog wat? Ja, dat betekent dat die strijd, ook al wordt die heel persoonlijk gestreden, toch niet een strijd is die dat ene kind van God alleen leert kennen. De anderen kennen hem ook. En in die strijd die heel persoonlijk beleefd wordt, staan we toch niet alleen. Ik bedoel nu niet dat de Heere de zijne nabij is, maar de Heere geeft ze ook aan elkaar. Er zijn er nog meer die ervan afweten. En die, omdat ze er ook van afweten, anderen nog wel eens kunnen bemoedigen in de strijd. Anderen nog wel eens te hulp kunnen komen in de strijd. Zodat dat mensenkind dat bijna denkt om te komen, moed mag scheppen uit de behoudenis van een ander. Dat is ook een element van de gemeenschap der heiligen. Dat ze niet tegen elkaar strijden. Maar dat ze met elkaar gemeenschappelijk de vijand bestrijden. En dat ze elkaar kunnen bemoedigen en steunen. Houd moed. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan. Grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven. En als zo de een de ander mag wijzen. Op het bloed van het lam. Als zo de een de ander mag wijzen. Op de overwinning die behaald is. Als zo de een de ander mag bemoedigen. Met wat God gedaan heeft en doen zal. Nee meer nog. Met wat God is. En met wat God gezegd heeft. En wat vaststaat op onwankelbare gronden. En wat zegt God en wat zegt Christus dan? De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Wat zegt het woord van de Heere? Christen gebruikt het in zijn strijd met Apollyon. Ja, in deze zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief gehad heeft. Amen. We zingen uit de derde psalm, het vierde vers. Thank you.
Wij willen samen danken. O Heere, we willen u ootmoedig danken voor het onderwijs uit de schriften. Als het gaat over de geestelijke strijd, dan geeft onze catechismus daar niet alleen een indruk van, maar dan mogen we dat uit uw woord ook weten. En dat is ook de praktijk en dat is de beleving van alle die u vrezen. Heere, en als het beleefd wordt dat we zelf zwak zijn en dat de vijanden groot en machtig en sterk zijn, dan zinkt de moed ons in de schoenen en dan durven we niet hopen en vertrouwen meer. Dan vrezen we dat we nog een keer moeten omkomen en dat de dood ons verslinden zal. En dat zal ook gebeuren, Heere. Als gij, als die getrouwe God en zaligmaker, niet ook zou blijven instaan voor het werk uw handen. En als gij door de kracht van uw Heilige Geest en door de bemoedigingen en onderstreuningen vanuit de schrift uw zwakke en aanmächtige volk niet weer opnieuw zou ondersteunen en sterken. O Heere, blijf dat doen. Blijf dat doen, allen die kennen de strijd en de worsteling. Niet alleen met de vijanden van buiten, maar ook met dat eigen vlees. Dat mee ook werkt aan de ondergang van ons bestaan. Heere, wij bidden van u dat we maar veel op het bloed van het lam mogen zien. Daar ligt de garantie van de overwinning. Dat Christus zijn bloed heeft gegeven in die bange strijd die hij geworsteld heeft. Waarvan hij ten slotte zeggen kon, het is volbracht. En gij, Heer, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd. Maar ge geeft ook uw volk deel aan die zegen, aan die overwinning. En zo zult gij al de uwen straks door het strijdperk heen naar het land van de vrede en van de rust brengen. Waar geen vijand meer benauwt, waar ook het eigen vlees niet meer aanvecht omdat het ook afgestorven is. En waar er volle vrede en verzadiging van vreugde zijn zal. Heren, dat is hier nog niet. Bij tijden mag er wat van gezien, van geproefd, als een voorsmaak van genoten worden. Maar daarna moet het weer verder op de stoffige weg, vol strikken en gevaren, in de vallei der verootmoediging, in de ontmoeting met de boze. O Heere, sterk uw volk in die strijd. En geef ze te vertrouwen op uw trouw die onwankelbaar en onveranderlijk is. Doe ze ervaren dat uw hand hen geleidt en overeind houdt of weer helpt. En dat gij de werken uwer handen niet nooit zult laten varen. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Psalm 144, het eerste vers. Gezegend zij de Heer die te allen tijden. 144, het eerste vers. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.